Het goed zijn, nu. Oké, goedemorgen allemaal. Ik wil vanmorgen en ook volgende week wil ik het met jullie gaan hebben over gedeelte, een tekstgedeelte uit de Romeinenbrief van waar de apostel Paulus eigenlijk zegt dat zij verre. Dat is eigenlijk wat ik eigenlijk al een hele tijd geleden had ontdekt. Dat viel mij eigenlijk op dat hij dat dan daar zo zegt. Want hij moest daar gaan weerleggen wat er aan vragen leefde. En ook tegenwerpingen eigenlijk door anderen. Maar voordat ik dat wil gaan doen, ik wil het aansluitend zeg maar dan gaan doen, maar ik wil eerst eigenlijk met jullie gaan hebben over onze motivatie in het stellen van vragen en antwoorden. Want vragen en antwoorden, dat is een vorm van communicatie waarbij je eigenlijk met elkaar gegevens of informatie uitwisselt. En dat is eigenlijk dat als we dat doen, dan gaat het er eigenlijk om, is dat opbouwend of is dat afbrekend? Is het belangstellend naar anderen of is het ikgericht? Dus het zijn eigenlijk twee kanten die je dan eigenlijk daarin ziet. En algemene vragen zijn in woord en in geschrift, dan stelt een ander een vraag en jij beantwoordt die vraag. De tekst waar ik het ook over wil gaan hebben in de Romeinenbrief met dat zij verre, dat is eigenlijk een vraag die Paulus zelf stelt aan zichzelf en het ook zelf beantwoordt. Dus communicatie, die is heel belangrijk dat we ook met elkaar daar goed mee omgaan. En ik wil met jullie beginnen in Handelingen 15. Handelingen 15, daar gaat het eigenlijk over het punt dat er waren vanuit de gemeente zeg maar in Jeruzalem, de kleine kudde gemeente, waren er die dus gelovig geworden waren en die eigenlijk hadden gezegd dat de gelovigen in Antiochië, dus het lichaam van Christus, die moest zich laten besnijden en gebieden de wet van Mozes onderhouden. En als we dan gaan lezen in hoofdstuk 15 vers 1. En sommigen die afgekomen waren van Judea leerden de broederen zeggende: indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Dus er waren vanuit Jeruzalem enkele gelovige kleine kudde leden, zeg maar, dus van het volk Israël die gelovig waren geworden, die waren naar Antiochië gegaan om daar eigenlijk, waar het lichaam van Christus eigenlijk begon, om hen daar eigenlijk te gaan vertellen van: ja, jullie moeten besneden worden en jullie moeten ook de wet van Mozes onderhouden. Nou, en dan zie je eigenlijk in vers 2, als er dan geen kleine weerstand, dus een grote weerstand en twisting, dus een oneenigheid geschieden bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd, dus de broeders uit Antiochië, het lichaam van Christus, dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. En dat is een hele belangrijke vraag, want als dit niet rechtgezet zou worden door de apostel Paulus, die dus het evangelie van de onbesneden had, van de voorheid, van de heidenen, dan zou er eigenlijk ook in zijn leer, zou er eigenlijk werken bij te pas komen. En dat is onmogelijk, want het is nu uit genade, door geloof alleen. En niet door werken van de wet. En Israël, die onder de wet waren, die hadden nog zeg maar de besnijdenis, want uit Abraham zeg maar, iedereen werd besneden als Jood zijnde. En ze hadden de wet, ook van Mozes, die ze onderhielden. En zeker ook de ceremoniële regels zeg maar in die wetten, die onderhielden ze nog steeds. Maar er was hier een verandering van het programma van God, had er plaatsgevonden. En nou, dan lezen we verder eigenlijk ook in vers 3. Zij dan van de gemeente uitgeleid zijnde, dus de broeders Barnabas en Paulus met nog een aantal anderen, die waren dus door dat lichaam van Christus gemeente te Antiochië uitgeleid. En ze reisden door Fenicië en Samaria, verhalende de bekering der heidenen, en deden al de broederen grote blijdschap aan. En toen kwamen ze in Jeruzalem, en toen werden ze daar door de gemeente als eerste ontvangen, en de apostelen en de ouderlingen. En ze vertelden dus eigenlijk wat God onder de heidenen gedaan had door de bediening van de apostel Paulus. Maar ze zeiden wel, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte van de fariseeën die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Nou, en dan zie je eigenlijk in vers 7, dus de apostelen, in vers 6, de apostelen en de ouderlingen, die vergaderden tezamen over deze zaken. En Jacobus en Petrus, die wisten eigenlijk ook van Paulus dat er dus iets veranderd was. Zij erkenden ook Paulus dat hij het evangelie verkondigde specifiek voor de heidenen, specifiek voor de voorhuid. En het was een ander evangelie als wat zij hadden. Want Petrus, weten we, die had het evangelie van de besnijdenis. En dat is, zijn twee verschillende evangelieën. En het, je ziet ook dat er ook twee hele verschillende soorten gemeenten zijn. Eén gemeente uit Antiochië, het lichaam van Christus, wat begonnen was bij de apostel Paulus. En je had nog gelijktijdig had je dus de gemeente uit Israël, de gelovige gemeente uit Israël. En in vers 7, en als daarover grote twisting geschiedde, dus over dat punt, over die vraag, stond Petrus op. En die zei tot hen, mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Dus Petrus moest wel eerst naar Cornelius toe, maar hij begreep daaruit eigenlijk al dat er geen verschil meer was tussen een Jood en een heiden. Dus Petrus, ze hadden die vraag, ze gingen daarover praten met elkaar. En Petrus die ging nu duidelijk uitleggen dat er dus een verandering was opgetreden in Gods programma. En hij zegt ook in vers 9 dat God geen onderscheid meer heeft gemaakt tussen ons, Israël, en de heidenen. Nou, dan zie je eigenlijk ook in vers 12, dus Petrus was eigenlijk klaar met het beantwoorden van die vraag. En de menigte zweeg stil in vers 12. En toen hoorden zij Barnabas en Paulus vertellen wat God onder de heidenen gedaan had. En toen Paulus gestopt was met wat hij dus vertelde over wat God gedaan had. En nadat deze zweeg in vers 13, toen antwoordde Jacobus. En die begon ook een duidelijke uitleg te geven van wat er dus nu aan de hand was. En hij zegt in vers 19, daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren niet beroeren, maar hun zal aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, en van de hoererij en van het verstikte en van het bloed. Nou, dan lezen we verder in vers 22, dat toen heeft het de apostelen en de ouderlingen met de hele gemeente goed gedacht enige mannen uit zich te verkiezen en met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. Dus de hele gemeente was ervan overtuigd dat dat wat het antwoord was ook door Petrus en Jacobus. Ja, dat dus eigenlijk dus betekende, zij erkenden Paulus als de apostel van de heidenen. En we zien dat ook in Galaten weer terug, hè, dat ze elkaar zeg maar de rechterhand van gemeenschap gaven. Want zij wisten eigenlijk nu dat God niet meer met Israël bezig was. Niet meer via Petrus die de leider was, maar inmiddels was Jacobus, zeg maar, de leider van de kleine kuddegemeente geworden. En ze zonden met Paulus en Barnabas, zonden ze ook Barsabas en Silas mee. En ze vertelden dat dus in de gemeente te Jeruzalem mondeling, maar ook schriftelijk werd dat nog eens een keer bevestigd. En in vers 23, en ze schreven door hen dit navolgende: de apostelen en de ouderlingen en de broeders wensen de broeders uit de heidenen die in Antiochië en Syrië en Cilicië zijn zaligheid. Na de maal wij gehoord hebben. Wat die vraag betrof. Na de maal wij gehoord hebben dat sommigen van ons uitgegaan zijn en u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelend gemaakt, zeggende dat gij moet besneden worden en de wet onderhouden, welke wij dat niet bevolen hadden. Dus enkele uit de gemeente van Jeruzalem, ja, die vonden dat het nog nodig was dat de heidenen ook zich moesten laten besnijden en de wet moesten onderhouden. Dus nu werd heel duidelijk gesteld, ook in de brief, van nee, dat is nu niet meer aan de hand. Want wat jullie nog wel moeten doen, en dat was wat er gezegd werd, je moet je eigenlijk onthouden van de dingen die door de afgoden besmet waren, en van de hoererij en van het verstikte. Dus dat was eigenlijk wat aan hen gezegd werd. Maar vers 25, zo heeft het ons eendrachtelijk tezamen goed gedacht enige mannen te verkiezen en tot u te zenden met onze geliefde Barnabas en Paulus. En in vers 27, en wij hebben dus Judas en Silas gezonden, die ook met de mond hetzelfde zullen verkondigen. En toen kwamen ze in vers 30 in Antiochië aan met elkaar. En toen hadden ze dus de brief overhandigd aan de gelovigen te Antiochië, het lichaam van Christus. En zij, in vers 31, die gelezen hebbende, verblijden zich over de vertroosting. Want dat was een enorme vertroosting, dat zij nu wisten, ja, dat wat Paulus verkondigde, uit genade door het geloof alleen, zonder de werken, dat je daardoor gerechtvaardigd kon worden, door het geloof van de Heer Jezus Christus. Daar ging het eigenlijk om. En nu hadden ze eigenlijk ook daar vrede in. Ze hadden ook vertroosting. Ze hadden de zekerheid, zeg maar, van dat wat Paulus verkondigt. Hè, dat is eigenlijk waar we nu ons op kunnen richten. Want dat zorgde eigenlijk ook dat er geen verwarring daarover kwam. En wat toen eigenlijk speelde, ja, dat is eigenlijk verder doorgegaan tot nu toe. Dat zie je in alle kerken, kringen, evangelische gemeentes, dat men toch die twee dingen door elkaar zijn gaan gebruiken, de genade en evengoed nog de delen van de wet onderhouden. En sommige kringen die zijn er heel sterk mee bezig, die hebben vooral, zeg maar, het profetische programma wat voor Israël was, dat wordt helemaal vermengd met het evangelie van de genade van God. Dus die communicatie, dat is ontzettend belangrijk, dat dat ook goed gebeurt. Dus goede vragen stellen, maar ook goede antwoorden geven, die dus opbouwend kunnen zijn. Daarom is het ook belangrijk dat ook wij, en daar mogen we echt heel dankbaar voor zijn, dat we die eenheid in de leer hebben. En dat we dat ook vast willen houden, wat de apostel Paulus aan ons leert. Want dat is waar God nu eigenlijk mee werkt en waardoor de Heilige Geest ons ook mee versterkt en mee vertroost. Nou, daar heb ik een aantal teksten over het vragen en over het antwoorden. En dan wil ik met jullie naar Prediker gaan. Prediker. Dat zit na Spreuken. In ieder geval na de Psalmen. En Prediker 7 vers 10. Dat zijn enkele voorbeelden. Maar er staan natuurlijk zoveel voorbeelden in Gods woord. Maar ik heb er even enkele uitgezocht. Er staat in vers 10, zeg niet, wat is er dat de vorige dagen of de vorige tijden beter geweest zijn dan deze? Want gij zoudt zulks niet uit wijsheid vragen. Dus het gaat er wel om natuurlijk dat je weet dat wat er vroeger was, dat het niet altijd wil zeggen dat het nu eigenlijk dan beter is. In Colossense 4, dan gaat het eigenlijk ook allereerst om hoe je antwoord moet geven op ongelovigen, maar het gaat natuurlijk ook in de omgang met elkaar. Colossense 4, vers 5 en 6. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Dus dat zijn degenen die niet gelovig zijn, die dus niet tot de gemeente behoren van de Colossense. En dan staat er in vers 6, uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid, met zout besprengd. Dus dat moet smaakvol zijn, maar ook bederfwerend. Het moet een goed antwoord zijn op vragen die anderen, die ongelovigen, kunnen stellen. Opdat gij moogt weten hoe gij ieder moet antwoorden. En daar gaat het ook eigenlijk om. Dat je ook wat jij aan vragen hoor, dat je dat goed in je opneemt, maar dat je ook niet te snel antwoordt omdat je denkt dat je het wel weet. Dus dat is ook dat je daar goed bedachtzaam in bent, in wat je moet zeggen, wat je moet spreken. Want je wil eigenlijk dat die andere, die niet de Heer Jezus kent als zijn verlosser, dat die ook gered gaat worden en de Heer Jezus als hun persoonlijke verlosser zullen aannemen. En daar is er veel wijsheid en tact voor nodig om dat te doen. Maar nu zijn er ook vragen die zijn oprecht. De Bijbel zegt ook ongeveinsd. Dus dat is niet uit trots. Maar er zijn ook onechte, hatelijke vragen en antwoorden. Nou, ik wil nog een tekst lezen uit de Psalmen. Psalm 19. En daar staat in vers 14. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor uw aangezicht. O Heere, mijn rotsteen en mijn verlosser. Dus trots, dat staat eigenlijk de oprechtheid in de weg. En dat is eigenlijk je eigen ik. Dus je eigen denken, je eigen gedrag goed praten. En wat is dus onze motivatie? Ook onderling. Het is niet alleen met ongelovigen, maar ook onderling met gelovigen. Wat is onze motivatie om iets te vragen en te antwoorden? Dus hoe vragen wij iets en hoe antwoorden wij een ander? Is het echt iets willen weten als vraag? Of is het met een bijbedoeling? Je kan dus vragen hebben die beschuldgevend zijn en aanklagend zijn. Of verontschuldigend. Dus je eigen gedrag rechtvaardigen en vrijspreken. Maar dat zijn ook dingen die daarmee te maken kunnen hebben, dat we eigenlijk ook in ons vragen en in ons antwoord geven daar niet altijd rekening mee houden, maar dat we altijd in waarheid, zeg maar, omgaan met elkaar, zowel het vragen stellen als het antwoord geven. Dus de vragen kunnen oprecht zijn om iets te willen weten, om wijs te worden, om meer kennis te krijgen van Gods plan, Gods woord. En voor ons het woord de waarheid rechtgesneden. Het kan ook dus met verkeerde motieven om aan eigen trotse gedachten en gedrag vast te houden. En we moeten ook niet zeggen van als we dingen opmerken, ja, dat nu, zo ben ik nu eenmaal. Dat is eigenlijk een makkelijke uitvlucht. Maar dan moet je altijd voor jezelf te raden gaan van ja, zijn dat eigenlijk zaken die vanuit mijn eigen zondige natuur voortkomen? Of is het wat Gods geest door mij werkt? En als we steeds meer geworteld en gegrond worden in de liefde van de Heer Jezus Christus, want die liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest, zegt Romeinen 5. En de liefde die doet de naaste geen kwaad, dan zie je ook in 1 Korinthe 13 vers 4 en 5, en dan citeer ik even uit de Statenvertaling, info. Liefde die denkt geen kwaad. Nee, dat is de volmaakte liefde. Maar die liefde is wel in ons hart uitgestort. Dus we hebben ook het gereedschap van Gods woord rechtgesneden om daar goed mee om te gaan. De liefde overlegt niet in haar gemoed hoe zij de naaste enig kwaad zal doen uit wraak. Of vermoedt niets kwaads in het doen van de naaste uit argwaan en kwaad nadenken. Ik wil ook enkele vragen en antwoorden nog belichten vanuit Job. Job 38. Voor de psalmen. Job 38 vers 3. Vanaf vers 1 zie je eigenlijk daarna antwoordde de Heer Job uit een onweer en zei: wie is hij die de raad verduistert met woorden zonder wetenschap? God nu als een man uw lendenen, zo zal ik u vragen en de onderricht mij. En dan gaat God hier spreken: waar waart gij toen ik de aarde grondde? En dan gaat hij dat allemaal uitleggen. En dan lezen we in hoofdstuk 40... nog een keer. En de Heere antwoordde Job uit een onweer en zei: God nu als een man uw lenden, ik zal u vragen en onderricht mij. Zult gij ook mijn oordeel teniet maken? Zult gij mij verdoemen omdat gij rechtvaardig zijt? Dan zien we in vers hoofdstuk 42. Toen antwoordde Job de Heere en zei: ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden. Wie is hij, zegt gij, die de raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond. Dingen die voor mij te wonderlijk waren, die ik niet wist. Hoor toch, en ik zal spreken, ik zal u vragen en onderricht gij mij. Dat is de communicatie die wij ook hebben, maar wij hebben het woord van God. Wij hebben het woord van God om daarin te kunnen horen wat God tot ons spreekt door de Heilige Geest. En daar kunnen we eigenlijk ook op antwoorden. Antwoorden op teksten die we misschien moeilijk vinden. Dat we de Heere vragen van: wilt u mij daar licht op geven? Want ik begrijp het niet helemaal goed. En dat wil niet zeggen dat je dat direct in een tekst zal vinden. Maar ik vind het wel altijd heel mooi dat God het altijd ook in zijn woord uitlegt. Wat jij zeg maar niet weet, dat je dat misschien een andere keer, dat je dat wel opeens ziet in een tekst, dat je denkt: hey, kijk, nu is dat wat ik eigenlijk ook wilde weten, daar staat het antwoord. Dat is altijd heel mooi. Nou, dat is een voorbeeld van onze communicatie met God. Het moet nooit eenrichtingsverkeer zijn, nooit zo zijn dat God alleen tot ons spreekt vanuit het woord. Dat is belangrijk natuurlijk. Maar dat wij daar ook op reageren. Dat wij er ook met God in gesprek over gaan. En wil ik nog een situatie van vraag en antwoord uit Lucas 20 met jullie laten zien. Lucas 20. Nou, lees ik even vanaf het eerste vers. En het geschiedde in een van die dagen, als hij, dus de Heer Jezus, in de tempel het volk leerde en het evangelie verkondigde, dat de overpriesters en schriftgeleerden met de ouderlingen daarover kwamen. En ze spraken tot hem, vragende: zeg ons, door wat voor macht gij deze dingen doet, of wie hij is die u deze macht heeft gegeven. En hij, de Heer Jezus, antwoordende, zeide tot hen: ik zal u ook een woord vragen en zegt mij. De doop van Johannes, was die uit de hemel of was die uit mensen? En zij overlegden onder elkaar, zeggende: indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij zeggen: waarom hebt gij dan hem niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo zal ons al het volk stenigen, want zij houden het voor zeker dat Johannes een profeet was. En toen antwoordde zij de Heer Jezus dat zij niet wisten van waar die was. En Jezus antwoordde tot hen: zo zeg ik u ook niet door welke macht ik deze dingen doe. En toen begon de Heer Jezus een gelijkenis tot hen te spreken, tot het volk Israël. En dat doet hij nu niet. Nu hebben we rechtstreeks het woord van de apostel Paulus. Maar hier was het nog wel, omdat de Heer Jezus hier op aarde wandelde onder zijn volk, Israël. Dus hij begon die gelijkenis uit te leggen. En hij antwoordde de overpriesters en schriftgeleerden. En waarop zij dus eigenlijk met verkeerde motieven eigenlijk daarmee omgingen. In vers 16 zie je dan ook: hij zal komen. Dus de Heer Jezus stelt een aantal vragen. En nu deze gelijkenis. En het is even te veel om dat allemaal nu te gaan doornemen. Maar ik wil vers 16 lezen. Hij zal komen en deze landlieden verderven. En zal de wijngaard aan anderen geven. En als zij dat horen, zeiden zij: dat zij verre. Maar hij zag hen aan. De Heer Jezus kende de gedachte. Hij was God en mens. Hij wist ook wat zij dachten. En in vers 20 dan zie je eigenlijk: en ze namen hem waar en zonden verspieders uit, die zichzelf veinsden, dus onecht waren zij, die veinsden dat ze rechtvaardig waren. Maar dat waren ze niet. Want ze geloofden namelijk ook de Heer Jezus niet. Opdat zij hem in zijn rede vangen mochten, om hem aan de heerschappij en de macht van de stadhouders over te leveren. En dan gaan zij hem iets vragen. En ze vraagden hem, zeggende: meester, wij weten dat gij recht spreekt en leert. Dus dat klinkt allemaal heel mooi, zo naar de Heer Jezus toe. U bent de meester, u spreekt de waarheid, u spreekt recht en u leert het ook. Maar dat is eigenlijk niet met juiste motieven gevraagd. Maar de weg van God leert in de waarheid. Is het ons geoorloofd om de keizer schatting te geven, belasting te geven of niet? En hij, in vers 23, hij hun arglistigheid bemerkende, zeide: wat verzoekt gij mij? Toon mij een penning, wiens beeld en opschrift heeft hij? En zij antwoordden: de keizer. En hij zeide tot hen: geef dan de keizer wat van de keizer is, en God wat van God is. En zij konden hem in zijn woord niet vatten, of niet vangen voor het volk. En zich verwonderende over zijn antwoord, zwegen zij stil. Dus, ja, dat is eigenlijk, hun mond werd gesnoerd door de Heer Jezus, want die wist precies wat zij dachten, wat hun motieven waren. Ook voor ons, wat betreft Gods woord, we hebben de gezonde leer, het rechtgesneden woord, is het belangrijk natuurlijk dat we daar, als we vragen hebben, dat we daar ook goede vragen aan elkaar stellen en goede antwoorden geven. Want God wil niet dat we een woordenstrijd gaan voeren met elkaar. En Titus 3 vers 9 wil ik met jullie naartoe. Titus 3 vers 9: maar weersta de dwaze vragen, dat zijn vragen zonder leringen, zonder iets te willen leren van een ander, maar het is alleen, zeg maar, om kennis op te doen, om daardoor uiteindelijk ook opgeblazen te worden. Het moet ook gepaard gaan met geloof en met het willen doen van Gods woord. Dus weersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen die er dus onder Israël waren, uit welk geslacht priestervolk zij bijvoorbeeld kwamen, en twistingen, dus ruzies en meningsverschillen en strijdingen over de wet, want ze zijn onnuttig en ijdel. Dus daar had Paulus zeker in het begin van zijn bediening veel mee te maken. 2 Timotheus 2 vers 14. Dan zegt hij tegen Timotheus: breng deze dingen in gedachtenis, dus wat hij daarvoor gezegd had, en betuig voor de Heere dat ze geen woordenstrijd voeren, het welk tot geen ding nuttig is dan tot verkering of tot verwarring van de toehoorders. Ook in 23, vers 23, en verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. Dus dat, daar moeten we voor waken. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwade kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Dus er kunnen ook vragen zijn die dwaas zijn zonder lering. En Paulus zegt eigenlijk ook hier aan Timotheus van, daar moet je eigenlijk op de goede manier mee omgaan. Dus in zachtmoedigheid, goed uitleggende, duidelijk uitleggende hoe het nu werkelijk eigenlijk is in deze bedeling van genade, hoe je Gods woord moet gebruiken. Nou, nog één tekst in 1 Timotheus 6. Dat is ook een beetje hetzelfde soort tekst. 1 Timotheus 6 vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de Godzaligheid is, dus de gezonde leer, de leer waardoor je voor God zalig kan leven, waardoor je voor God welbehagelijk kan wandelen. Als je daar eigenlijk van afwijkt, van die gezonde leer, dan word je opgeblazen en je weet niets. Maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Dus het belangrijke is natuurlijk dat Gods geest met het woord van zijn genade ook vanuit die gezonde leer die wij kennen uit Efeze 4, zeg maar, hè, dat we dat vasthouden en dat we ook als we vragen hebben, ook in bijzonder daar ook vanuit gaan, vanuit die gezonde leer, om daar vragen over te stellen en daar ook antwoorden over te geven. En de rest van de Bijbel, dat is heel belangrijk voor ons, dat we dat weten, dat we er kennis van hebben. Het zijn ook voorbeelden voor ons, het staat er niet voor niks, want we hebben de hele Bijbel. Maar we moeten merken de dingen die Paulus zegt. En er kunnen er heel veel vragen komen, ook van leden van het lichaam van Christus, die te maken hebben met het programma wat God had met zijn volk Israël, die vraag die met profetie te maken hebben. Ja, hoe ga je daarmee om? Dan moet je echt wel goed die gezonde leer allereerst kennen en daar ook in toenemen, zodat je ook in staat bent om dat te kunnen weerleggen. Want dat is het moeilijkste natuurlijk, om dat duidelijk te kunnen weerleggen. Goed, nou wil ik eigenlijk doorgaan met waar ik volgende keer ook over wil spreken, over die dat zij verre vragen in de Romeinenbrief. En vooral in de Romeinenbrief, dat viel mij ook op. Het staat ook 10 keer staat dat in de Romeinenbrief, 1 keer in de Korinthebrief en 2 keer in de Galatenbrief. Dat zijn vragen die Paulus zelf stelt, maar het had een aanleiding, want er waren tegenwerpingen tegen zijn leer. Dus dat noemt men retorische vragen. Het zijn vragen die de uiterlijke vorm van een vraag hebben, maar geen echte vraag is, want de uitlegger weet het antwoord al. En bij veel van die vragen in de Romeinenbrief staat dat zij verre, en dat is dus om te weerleggen wat door anderen gezegd wordt. In Wikipedia, heb ik ook even gekeken, er staat: een retorische vraag is een bepaalde stijl waarbij een vraag wordt gesteld waarop men geen antwoord verwacht. Het is de bedoeling dat de ontvanger, de toehoorder of de lezer zich aangesproken voelt en voor waarheid aanneemt wat de zender, de spreker of de schrijver bedoelt. Een retorische vraag heeft de woordvolgorde van een vraag, maar vaak de intonatie of de toonzetting van een mededelende zin. En de retorische vraag eindigt op schrift doorgaans met een vraagteken. Nou, de eerste keer dat we dat zien, ook dat is eigenlijk in zijn eerste brief, dat is de Galatenbrief. En Galaten 1 vers 10, dat we daar naartoe gaan, daar zien we dat ook. Galaten 1 vers 10, dat is nog niet een retorische vraag, maar hier zegt hij wel: want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik de mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, en dat was vroeger toen hij nog niet geloven was, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. En dan zegt hij in Galaten 2 vers 7, vers 17, is dan Christus een dienaar der zonde? Dus dat werd dan toch zo gesteld door anderen. Dan zegt Paulus: dat zij verre, want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mezelf tot een overtreder. Nou, en dat is eigenlijk voorafgaande aan wat ik nu eigenlijk met jullie verder wil gaan behandelen in de Romeinenbrief. Romeinen 3. Want er waren tegenwerpingen. En Romeinen 3 vers 8, daar zie je eigenlijk staan. Je moet het in zijn verband lezen. Dus ik lees even vanaf vers 7. Want indien de waarheid van God door mijn leugen overvloedig is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, dan staat dus haakjes, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen. Ja, je moet het goed lezen hoe dat er staat. Maar er zijn sommigen die dus iets tegen Paulus zeggen, of die iets zeggen tegen anderen waarvan zij dachten dat Paulus dat gezegd zou hebben. Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen. Ja, dat is eigenlijk dat je denkt van, zie je eigenlijk ook al hier hoe de apostel Paulus direct aangevallen wordt. Hè? Die sommigen die zeggen, dat zijn de verkeerde mensen die de leer van de apostel Paulus willen verwarren, willen verdraaien. En ze willen dus hem, dus als persoon, als leugenaar lasteren. En zijn bediening dus ook belachelijk maken. Maar daar gaat Paulus eigenlijk ook op een goede manier mee om. Want eigenlijk is het, je zou kunnen zeggen, misschien wel goed ook dat zulke vragen dan er zijn. Want Paulus kon dat hier ook beantwoorden in de Romeinenbrief, om het ook weer aan ons te leren. En je ziet, als je al die, want het is 10 keer zeg maar in de Romeinenbrief komt het voor. Je ziet eigenlijk in hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 11, iedere keer dat hij dat zegt, dan zegt hij, begint hij met wij. Even kijken hoor. In vers, ja, tot en met 11 zegt hij dus een heel aantal keren wij, maar vanaf hoofdstuk 11, of in vers hoofdstuk 11 zegt hij, begint hij de vraag met ik. Dus hier in eerste instantie begint hij met wij. Dus hij was niet de enige natuurlijk, hij was de apostel van de heidenen, maar hij had natuurlijk ook zijn medearbeiders. En deze brief die werd geschreven rond Handelingen 20. En Het is dus een weerlegging van tegenspraak van anderen door de apostel Paulus. Want er waren veel Joden die dus ongelovig bleven aan Gods woord. Aan wat zowel Petrus leerde, de Heer Jezus Christus zelf leerde, wat Petrus leerde, maar ook nu wat Paulus leerde. Dat is dus eigenlijk de ongelovige Joden, het boze, verkeerde geslacht, die dus eigenlijk heel anders in het leven stonden, omdat zij dus niet, ten eerste niet in de Heer Jezus Christus als hun verlosser wilden geloven, en ook eigenlijk niet zuiver waren in wat zij eigenlijk wilden geloven. En hij had ook het meeste last, apostel Paulus, van die Joden die hem tegenstonden. En daarvoor wil ik toch nog even terug naar Handelingen 13. Handelingen 13. En het begon natuurlijk al eerder, die tegenwerpingen. Maar Handelingen 13, vanaf vers 40. Nou ja, hij zegt in ieder geval... Even kijken. In vers 37. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Dus hij heeft een helder duidelijke uitleg over, ja, vanaf Abraham, zeg maar ook, tot en met David. Ja, dat het hier nu eigenlijk ging over de Heer Jezus Christus die God opgewekt heeft. Maar hij, dus God die Christus opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zijn u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze, door de Heer Jezus, uw vergeving van zonde verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dus zij behoorden niet meer, ze hebben nooit dus gehoord tot de kleine kudde, tot de koninkrijksgemeente van Israël. Ze hoorden niet bij de gelovigen uit Israël, maar ze kregen nog wel de kans om ook gelovig te worden aan de Heer Jezus en daardoor in het licht van Christus terecht te komen. Maar hij zegt, de apostel Paulus zegt hier, zie dan toe dat over u lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten, zie gij verachters. En verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En dan lezen we in vers 45, doch de Joden, de schade ziende, werden met nijdigheid vervuld, en weerspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, weersprekende en lasterende. Zegt Paulus in vers 46, maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord van God gesproken zou worden. Dus, toen Paulus gelovig werd, toen begon ook het lichaam van Christus. Toen konden de Joden, die dus niet gelovig waren aan de Heer Jezus, en die dus ook niet tot de kleine kudde behoren, die konden dus nu gered worden. Maar die konden dan gered worden en dan kwamen ze in het lichaam van Christus en hadden ze een bestemming voor in de hemel. Maar onder hen waren er dus heel velen die dus weer spraken wat Paulus zei en hem lasterden. En Paulus zegt, het was nodig dat eerst tot u het woord van God gesproken zou worden, nog nademaal gij het zelf verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. Dus dat is eigenlijk waar Paulus mee te maken had, met die tegenwerpingen van Joden die dus niet wilden geloven. Nou, dan gaan we weer terug naar Romeinen. Romeinen 3. Vers 8. Daar hadden we dus al overgezien, dus dat er in vers 8 sommigen waren die dus eigenlijk zeiden wat Paulus eigenlijk niet zei. Het klinkt ingewikkeld, maar het gaat erom dat ze dingen dus eigenlijk Paulus in de mond legden, alsof hij dat zou spreken. Ik lees nog eventjes de Romeinen 3 vers 8, even in de gewone taal. Daar staat, er zijn mensen die beweren, volgens Paulus moet je veel slechte dingen doen, want dan kan God laten zien hoe goed hij is. En de mensen die dat over mij zeggen, liegen. Zulke mensen verdienen Gods straf. Nou, we weten ook, die Joden die dus niet geloofden. Ja, als je niet in God gelooft, dan is de vader de duivel. Dat weten we. En toen al, maar ook nu nog steeds, is dat allemaal gebleven. Want in het satanisme wordt alles omgedraaid. Daar is het zo dat waarheid is leugen. De waarheid is leugen en de leugen is waarheid. En er was een rabbijn in de 16e eeuw die zei, die zag het doen van zonden als heilig. En hij zei, omdat we niet allemaal heiligen kunnen zijn, kunnen ze maar beter allemaal zondaars zijn. En ook in de vrijmetselarij gelooft men vrij te zijn van zonde en schuld en van de Heer Jezus Christus. Men leert, uit kwaad komt het goede en doe daarom wat je wil. Jesaja die zegt, wee degene die het kwade goed heten en het goede kwaad, die duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis. Ja, dat is wat er ook in deze wereld speelt. En waar wij mee te maken hebben, het zijn de onzichtbare krachten van de duisternis, de macht van Satan, waar sommigen zeg maar zich bewust onder willen begeven en die dus alles in het werk stellen om de leer die apostel Paulus leert, uit genade door geloof alleen zonder werken en gerechtvaardigd worden door het geloof van de Heer Jezus Christus, dat die dus absoluut dat verwerpen, die waarheid. En ja, daarom is het ook goed dat wij ook dat die vragen uiteindelijk door Paulus zo duidelijk beantwoord worden. En wil ik beginnen in Romeinen 3 vers 1 en 2, en de volgende keer ga ik dan eigenlijk verder met het begin van vers 4, waarin hij zegt dat zij verre met zijn uitleg. In vers 1 staat, welk is dan het voordeel van de Jood? En daarvoor heeft hij dit dus gezegd eigenlijk over die Jood. Als je in vers 25 van het vorige hoofdstuk ziet, want de besnijdenis is wel nuttig indien gij de wet doet, maar indien gij een overtreding van de wet zijt, zo is uw besnijdenis vooruit geworden. En dus niemand kon die wet ook doen. Al dachten sommigen wel dat zij dat daartoe wel in staat waren, maar niemand is daartoe in staat. Dus die Jood is nu op hetzelfde niveau gekomen als een heiden. Een zondaar die eigenlijk voor God staat en eigenlijk verloren is door zijn zondige staat. En dan in vers 29, maar zegt Paulus, maar die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis des harten, dus die geestelijke besnijdenis in de geest. En niet in de letter, niet in de wet, is de besnijdenis. Wiens lof niet is uit mensen, die wordt niet geëerd door mensen, maar door God. Dat is de ware Jood, dus die in Christus is. Uit het volk Israël. En dan gaat hij dus in vers hoofdstuk 3 vers 1 verder. Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid van de besnijdenis? Veel in allerlei manieren. Want dit is wel het eerste dat hun, dus de Joden, de woorden van God zijn toebetrouwd. Ja, aan hen, aan het volk Israël, is het woord van God toebetrouwd. Dus ze hadden een voordeel, want zij hadden het woord ontvangen en zij wisten eigenlijk ook de regels die God stelde om hem te kunnen dienen. En als ze hem niet konden dienen zoals God het eigenlijk van hen vroeg, dan hadden zij altijd nog de offers, die dus een heenwijzing waren naar het offer van de Heer Jezus Christus, waardoor ze dus vrijgesproken werden daarvan. En daar wil ik met jullie nog één tekst gaan lezen die daarover gaat, in Psalm 149. Psalm 149, daar staat in vers 19. Even kijken hoor. Heb ik de goede tekst? Nou, ik heb er niet. Jawel, nee, het is 147. Verkeerd opgeschreven. Hoofdstuk 147, vers 19. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Dus God heeft aan Israël zijn woord bekendgemaakt. Voor hun, zegt Romeinen 9, vers 4, zegt: voor hun is de aanneming tot kinderen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de dienst van God en de beloftenissen. Ja, en dat is eigenlijk het voorrecht wat Israël had in het verleden. Maar nu moet de Jood, die moet eigenlijk bij de heiden zijn. Want wij hebben nu, zeg maar, het evangelie waardoor iedereen gered kan worden. Ja, en hierbij wil ik het laten. En de volgende keer ga ik daar weer mee verder. En wil ik eindigen in gebed. Onze God en Vader, we danken u voor uw woord van genade. We danken u dat we de gezonde leer mogen kennen, Vader. Dat we de brieven van de apostel Paulus mogen zien, Vader. Als aan ons geschreven, Vader. Tot onze gehoorzaamheid aan het geloof. En we danken u, Vader, voor de verlichting van uw Heilige Geest. Ook Vader, ook bij het lezen van uw woord. En dat we daar ook, als we dingen niet begrijpen, ook vragen kunnen stellen, Vader. Allereerst aan u, Vader. Maar we hebben ook elkaar nodig. Kunnen ook elkaar vragen stellen over de gezonde leer. In het bijzonder, Vader, hoe dat zit. En we danken u ook, Vader, dat we daar steeds meer in mogen groeien. Dat we steeds meer verlichting mogen krijgen. Zodat we ook steeds meer zekerheid mogen krijgen van ons geloof, Vader. En we danken ook voor het verlossingswerk van onze Heer Heiland Jezus Christus, Vader. Voor de vergeving van alle zonden en misdaden naar de rijkdom van uw genade. En dat we nu ook weten, Vader, dat we kinderen van u zijn. Dat we ook daardoor ook, Vader, weten dat we altijd door u gezien worden. In de volmaaktheid van uw Zoon, in de Heer Jezus Christus. En daar dank u voor uit genade. Amen.